dames en heren. Zou u plaats willen nemen zodat wij verder kunnen gaan?
Ja.
Dames en heren. Ik zou ook de mensen die bij de drank staan willen vragen hun plaats op te zoeken. En we gaan verder met agendapunt over de kaderstellende uitgangspunten. Beleidskader WMO, welzijn en gezondheid. Een hele mond vol. Maar ook een onderwerp waar we al lang mee bezig zijn en wat ons nog even bezig zal houden. Ik heb u aangekondigd en ik vraag u even stil te zijn, want de geluidskwaliteit van deze zaal, zeg ik, is uitstekend. Dat betekent dat ik alles kan verstaan wat u zegt. Maar het stoort mij ook af en toe een beetje. Dus ik had u aangekondigd, er is één inspreker, de heer Sluis. En die zou ik graag 5 minuten de gelegenheid willen geven zijn bijdrage te doen. Aan u het woord.
Dank u wel. De microfoon doet het, neem ik aan.
Ja.
Oké. Nu? Oké, dankjewel voor de gelegenheid om in te spreken namens de COSPO. Waar we over praten, de WMO, AWBZ, complex onderwerp, groot onderwerp, onder tijdsdruk. En het, we moeten met z'n allen daar een route in zien te vinden. Als we praten over dit onderwerp, praten we vanuit de COSPO, vanuit de senioren eigenlijk, of hebben we zorg over de uitwerking naar alle inwoners van Nieuwegein. Maar u zult zich voorstellen dat vanuit onze doelstellingen ons focus, ons concentreren op de ouderen. We doen het in de wetenschap dat het beleid met betrekking tot de WMO, AWBZ en alles wat ermee samenhangt, de ouderenzorg, van belang is voor de huidige, voor de mensen die op dit moment de zorg nodig hebben, de huidige kwetsbare ouderen, maar evenzeer voor dat deel van die ruim 22.000 50-plussers die dus in de wat verdere of wat nabijere toekomst ook een beroep moeten kunnen doen op zorg, hulp en ondersteuning onverhoopt. Vandaar. Ik duid 4 onderwerpen. Ik heb een verzoek voor een versnelde evaluatie. En ik heb een 3-tal issues waarvan ik zeg, neem dat als speerpunt of als uitgangspunt mee in die nota uitgangspunten. En de techniek die daarbij hoort, dat weet u, is dat u zelf een amendement kunt maken. Dat doen wij als senioren niet voor u. Dat is uw deskundigheid. Het eerste wat ik zou willen benoemen is een versneld onderzoek naar de evaluatie van de WMO-verordening van 2012. U herinnert zich ongetwijfeld dat wij destijds ook ingesproken hebben, onze zorgen hebben uitgesproken over die verordening, dat wij zagen dat het ontmoedigingsbeleid, wat karakteristiek was voor die verordening, het ertoe zou kunnen leiden dat mensen tussen de wal en schip zouden vallen. Mensen die ondersteuning nodig hadden, kwetsbare ouderen, maar ook hun mantelzorgers. Wij vermoeden dus dat de menselijke maat en de dingen die ermee samenhangen als menslievende zorg zouden verdampen. En we vermoeden ook financiële problemen vanwege een cumulatie met eigen bijdrage, veranderingen in de bijstand, etc. Nou, onze inbreng van dat moment heeft niet zo heel veel effect gehad. Er is niets gewijzigd in de besluitvorming. Het enige lichtpunt van die raadsvergadering was dat er een afspraak gemaakt is door het college met u van we gaan elk half jaar die WMO-verordening evalueren en kijken wat voor effect dat heeft op de mensen. Nou, dat is nooit gebeurd tot op de dag van vandaag niet. U weet ongetwijfeld dat wij al een paar keer daaraan herinnerd hebben. En het is dus niet gebeurd. Wat ik nu aan uw verzoek is, kunt u niet versneld zorgen dat dat onderzoek plaatsvindt. In de reden ligt nu dat u dat zelf doet. U kunt zelf een onderzoekscommissie instellen als raad. Maar goed, we hebben over een paar weken verkiezingen, dus dat is niet zo handig. U heeft niet de bevoegdheid om zelfstandig opdrachten te geven naar de Rekenkamercommissie. Maar het lijkt me dat in goed overleg u met de Rekenkamercommissie zou kunnen afspreken dat zij op korte termijn die evaluatie doen namens de burgers van Nieuwegein. Dat is gewoon een concreet voorstel wat ik bij u neerleg. Een verzoek wat ik bij u neerleg. Het volgende punt, dat is dat wij graag zouden zien dat we met z'n allen voorkomen dat er een zorgval optreedt bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Er bestaat heel veel zorg in de samenleving over de invoering van de WMO en de AWBZ. U weet dat, u ziet dat net als wij. Het gaat over scheiden van wonen en zorg. Het gaat over de transitie met de AWBZ. Het gaat over verandering in de ouderenzorg. En u ziet het gewoon dagelijks op de tv en u kunt het dagelijks lezen in de krant. En wat we zien is dat er een toenemende nadruk is op de beleidsbegrippen als zelfredzaamheid, zelfzorg, eigen kracht, zelfregie, autonomie, mantelzorg, vrijwillige ondersteuning door bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en begeleiding. En wij schatten in dat dat een risico vormt voor de kwetsbare ouderen en de mantelzorgers. En wat je ook ziet is dat er steeds meer eisen, ook aan mantelzorg gesteld worden, om überhaupt te kunnen voldoen uiteindelijk aan de individuele WMO-voorziening. Nou, en ik wil met alle plezier, of nee, ik verwijs u, ik zal morgen datgene wat ik nu zeg u toesturen, een hyperlink naar NMS Nieuwsuur van oktober vorig jaar, waarin dat nog eens een keertje expliciet aan de orde geweest is. En in die uitzending komt Andries Baart aan het woord, hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit van de Humanistiek. En die zegt van ja, het wensdenken van veel beleidsmakers gaat uit van een ontzettend warme samenleving met veel netwerken van mensen die enorm veel tijd en energie kunnen steken in het omzien naar anderen en in feite mensen opvangen. Hij zet er vraagtekens bij of die warme samenleving er wel is. En ook vanwege het feit dat er inmiddels al enorm veel gebeurt op het gebied van mantelzorg en alles wat ermee samenhangt. En op een gegeven ogenblik kan het niet nog meer. Dan is het absorptievermogen is dan qua bovengrens bereikt. En hij zegt ook, niet alle zorg kan zomaar overgenomen worden, want je hebt ook voor bepaalde zorg expertise nodig, deskundigheid nodig. Dus hij schat in dat mensen, wat wij dus in 2012 zeiden, maar hij heeft ervoor doorgereden en hij is er professor in geworden, dat dus mensen tussen de wal het schip vallen. En hij noemt dat de zorgval. Hij heeft er ook een boek over geschreven. En wat wij eigenlijk aan u mee willen geven is, neem in de speerpunten of in de uitgangspunten mee dat u voorkomt dat er een zorgval optreedt voor kwetsbare mensen en hun mantelzorg. En we pleiten ervoor dat u dat meeneemt in de kaderstellende uitgangspunt en notitiebeleidskader waar u straks over gaat praten. Het volgende wat ik kort wil duiden is de ouderenzorg conform de wet publieke gezondheid. In het stuk lees ik terecht dat u ook verankerd gaat bij de wet publieke gezondheid als één element van het juridisch kader. Nou, hoofdstuk 2 gaat over de taken van die wet, geeft onder paragraaf 3 de ouderengezondheidszorg weer en werkt in artikel 5a lid 1 uit hoe het college uitvoering moet geven aan de ouderengezondheidszorg. Nou, dat is een zorgplicht. Dat is een wettelijke plicht. En bovendien geeft het artikel op niet de limitatieve wijze aan wat er zou moeten gebeuren. Het ramen van behoefte aan de ouderenzorg, het geven van begeleiding, dat kennen we ook vanuit de WMO, en het wegnemen van gezondheidsbedreigingen. Als je er zo naar kijkt, heeft iemand misschien een slokje water voor mij? Dat wil ik. Want dus er zit aan de ene kant een wettelijke opdracht. En er is ook ruimte voor u om te overwegen om de ouderenzorg conform de wet publieke gezondheid expliciet op te nemen als een van de speerpunten en uitgangspunten in de nota die voor ligt. Dan het laatste, voorzitter. Wij pleiten ervoor, en u zou het ook wat ons betreft goed kunnen meenemen als uitgangspunt, dat u als raad zelf de dialoog gaat voeren en gaat beraadslagen met burgers en professionals. En in feite in een proces van reflectief bewaken gaat kijken wat er zich in de praktijk ontwikkelt in de wijken en hoe u daarin kunt bijsturen. De vraagstukken zijn zo complex en zo omvangrijk en staan onder zo grote tijdsdruk dat de dingen niet gewoon te plannen zijn. Niet allemaal op te schrijven zijn. Het is een kwestie van vertrouwen geven, praten met elkaar, overdenken, doordenken en sturing geven als gemeenteraad. Nou, hoorzittingen zijn daar een prima middel voor. Gewoon een regulier overleg van deze commissie met de WMO-raad is daar een prima middel voor. En zo is er wel meer te verzinnen. Dus het lijkt ons een goede suggestie om samen na te denken op die manier en werkende weg empirisch te kijken welke kant het op moet. En dat is ook denk ik een hele plezierige manier van werken. En op datgene wat u dan oppikt in dat debat, in die beraadslagingen, in dat overdenken, kunt u meenemen in uw normale rol van het dualisme richting college, et cetera. Voorzitter, dat was mijn bijdrage. Dus het verzoek voor die versnelde evaluatie en een drietal punten om mee te nemen in de nota uitgangspunten als speerpunt, respectievelijk als uitgangspunt. Dankjewel.
Ik kijk even rond of er naar aanleiding van uw bijdrage vragen zijn aan u. En ik inventariseer eerst even de vraag. De heer Van Lingen zie ik. Ja, gaat uw gang. En dan kijk ik even verder.
Dank u, voorzitter. Meneer Sluis, dank voor uw inbreng. U besteedt nogal wat aandacht aan uw angst voor die zorgval. Nu hebben we vorige week hier een discussie gehad over sturing en dat soort dingen. Toen is van onder andere ieders belang is gesuggereerd dat als wij maar zouden gaan herindiceren, dat er zoveel mensen nu blijkbaar onnodige huishoudelijke hulp of weet ik wat allemaal van dat soort dingen zouden krijgen, dat dan die bezuiniging die dan de doelstelling zou zijn behaald moet worden. Bent u van mening dat er op dit moment zoveel onnodige voorzieningen bij uw doelgroep terechtkomen, dat we daar een behoorlijke besparing zouden kunnen bereiken?
Zijn er verder nog vragen aan de heer Sluis? Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dat was wat genuanceerder gezegd. Maar ik heb eigenlijk een vraag aan de heer Sluis over het feit. Ten eerste, dank voor uw inspreken. Maar bent u niet bang als wij dat als raad moeten doen, dat wij in tijdnood komen? Juist omdat een heleboel raadsleden ook werken daarbij.
De heer Egging.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de verwijzing naar het boek en het pleidooi van Andries Baart is mij uit het hart gegrepen. Ook al omdat Nieuwegein een nieuwe gemeente is en groot verschil in wijken kent. Herkent u dat?
De heer Van der Voort, zag ik.
Dank u wel. Versnelde evaluatie. En u suggereert daar bij de rekenkamer. Heb u dat ook bij de rekenkamer zelf ingebracht? Want het staat iedere burger vrij om daar zaken bij voor te stellen. En dan de WPG. Maakt u een opmerking specifiek over auto? Maar die kon ik niet helemaal begrijpen. Misschien wil
ik graag. Nou, het is niet zo dat wij op dit moment in de kostbare observatie hebben dus dat er zoveel overcapaciteit zit in het verlenen van huishoudelijke hulp en aanverwante ondersteuning. Dat als je daar maar zo initiëren, zeg maar, je bezuiniging haalt. We hebben niet het gevoel dat te veel is. Je krijgt, en dan roep ik het beeld op van de uitzending van Nieuwsuur. Daar zat, dat was niet geen toneelstukje, maar dat was gewoon de werkelijkheid. Er ging iemand, een WMO-consulent ging bij een mevrouw langs. Die zei van ja, we doen het, gaan anders doen. Het is niet meer aanbod gestuurd, het is niet meer claim gericht. Het is meer eigen verantwoordelijkheid. Kunt u zelf niet bij uw buren regelen dat uw huishoudelijke hulp gegeven wordt? En je zag dat ongenoeg is het goede woord niet, maar de wanhoop bij zo'n mevrouw. Maar dan ben ik ineens afhankelijk van mijn buren. Dus het is een sfeer waar je niet zomaar zeg maar, dus het over de schutting kan gooien bij kwetsbare mensen en waarbij ik niet het gevoel heb kwantitatief, althans dat er zomaar te veel gegeven wordt. Wat de rekenkamer betreft, ik heb daar geen contact mee gezocht. Op een gegeven moment dacht ik van nou, en eigenlijk ben ik zeer teleurgesteld dus dat we al 2 jaar geleden dat gevraagd hebben, tussendoor ook nog wat gerappeleerd hebben, dat er niks mee gebeurt. Dan ga je over nadenken van ja, wat kun je dan nog vragen? En dan denk je nou, een onderzoek, onderzoeksbevoegdheid van de raad zelf pakken. Dat denk ik, dat is wel een hele zware. Hè? Dat heeft een beetje het niveau van de parlementaire enquête. In Utrecht hebben ze een wat lichtere vorm daarnaast. Dus ik denk, maar goed, dan denk ik nou, dat zou ik kunnen vragen aan jullie. Dan denk ik ja, maar dat werkt ook niet, want deze club is over een paar weken weg. Er komt een nieuwe club terug. Dus, en toen dacht ik de rekenkamer. Dus ging even kijken hoe die verordening was. En toen blijkt dus dat nog het college, nog de raad opdrachten kan geven aan de rekenkamer. Ze moeten het zelf verzinnen. Dus toen dacht ik op weg naar deze vergadering. Nou, ik breng het gewoon in. We vragen het. En ja, jullie kunnen misschien zelf contact hebben. Ik wil ook met alle plezier gewoon bellen. Zo van, willen jullie dat doen? Want er moet tenslotte ook een onderzoeksvraag gedefinieerd worden.
Dat moet zijn.
Hè? Ja, oké, maar goed.
Dat
ik.
Jij?
Maar goed, ik was dus niet zo, ik ben niet zo van de voor mijn beurt gaan, dus ik denk, nou, even kijken hoe het loopt. Oké, je had nog een vraag. Over die wet publieke gezondheid. Dat is een wet die nou een aantal jaren oud is. Die is opvolger van de wet preventieve en nog wat. Daar is via een amendement van Agnes Kant is er heel expliciet ingenomen een artikel over de ouderenzorg. En artikel 5a, en daar staat met zoveel woorden, de gemeente moet zorgen voor de ouderengezondheidszorg. Punt. En er staat vervolgens bij, ja, dat betekent behoefterramingen doen, bedreigingen wegnemen, nou, dat soort zaken. Dus toen ik dat las en op me in liet werken, dacht ik van, nou, je kunt dus betreuren dat de WMO, zeg maar, de compensatieplicht wegtrekt. En dan denk ik, als ik hier naar kijk, specifiek voor ouderen, komt die zorgplicht via een achterdeur gewoon snoeihard terug. Ik snap nu, beter dan toen, waarom het kabinet eigenlijk niet zoveel zin had in dat amendement. Maar goed, het is toch aangenomen. Dus dit is wet. Met andere woorden, wie schetst mijn vreugde als je gewoon zegt, nou, dus doen. En hoe, dat is dan even vers 2. Dus je kunt niet zomaar zeggen, we doen niks aan ouderenzorg. Wat een beetje de sfeer is ook in deze nood en ook in vorige stukken. We doen niet aan doelgroepenbeleid. Nee, we doen wel aan doelgroepenbeleid, omdat dat een wettelijke plicht is. In ieder geval richting ouderen. Heb ik voldoende beantwoord, ja? Er was nog een vraag van mevrouw Verbeek, die ben ik kwijt.
U zei dat de raad de hoorzittingen en dat soort dingen moet doen. Denkt u dat de raad dit aan kan als mensen ook werken?
Ja, het is natuurlijk een kwestie van... Het betekent dus niet dus dat je als een ambtenaar, zeg maar, dus de wijken in moet gaan en interviews moet gaan houden. Maar je kunt, kijk, de werkelijkheid is nu, er moet een evaluatie komen. Nou, dat wordt bij het college neergelegd. Ambtenaren gaan wel of niet aan het werk en op een moment komt er een stuk. Of niet. Maar het punt is, je moet zelf voelen wat er gebeurt. Het is een kwestie van mensen zelf en van professionals, of dat nou een huisarts is, een wijkverpleegkundige of een WMO-consulent, horen wat er speelt. En daar zou je dus gewoon eens het half jaar dit forum voor kunnen gebruiken om een hoorzitting te organiseren. Of een keer, wat ik straks zei, gewoon een keer een avondje praten met de WMO-raad. Jongens, wat horen jullie? Wat is onze observatie? Waar zitten de knelpunten? Dus ik heb het ook een beetje weggehaald bij Andries Baart, die zegt van, we moeten weg uit die enorme bureaucratie van papierproductie. We moeten gaan kijken hoe het in de werkelijkheid werkt, wat er bij mensen leeft en wat de problematiek is. En dan heb je het ook niet in één sessie opgelost. Je moet met elkaar blijven praten. En in de loop van een paar jaar haal je wel boven water wat de goede richting is. Dus dat is niet maandelijks de wijk in, maar dat is gewoon periodiek gewoon eens even goed praten met elkaar. Even gewoon los van agendadruk. Wat is de essentie? En als je dat in één of twee wijken gewoon in Nieuwegein goed en consequent doet, komt daar vanzelf wel leerervaringen tevoorschijn, wat je ook op andere plekken kunt gebruiken. En waarbij je dus anders met het college debatteert dan een stuk kijken en bekijken en je afvragen of je het ermee eens bent of niet. Dus het is die sfeer. Dus het moet losser, het moet dichter naar de raad toe. Want ik vind dat de raad, zeg ik als wethouder die vroeger ook gelijk wilde halen.
Het lijkt mij ook een goed moment om er een
laatste zin uit te spreken. Om zeg maar je rol van volksvertegenwoordiger te pakken. Nou, volgens mij heb ik alles gehad, voorzitter. Dank je wel voor de tijd en de ruimte.
Ja, goed. Dank voor uw bijdrage. Neemt u plaats en luistert u mee. We gaan ook dit proberen in één termijn te behandelen. Ik kijk ook een beetje naar de klok en ik ga u alle ruimte geven om natuurlijk te zeggen wat u wil. Hè. En ik wil u wel vragen om compact te formuleren en om ook met verstand met de interrupties om te gaan.
Maar voorzitter, ik wil hier toch een opmerking over maken.
Ja.
We hebben net een stuk gehad wat niet echt belangrijk was voor acuut. Dit is een ontzettend acuut stuk en dan gaan we dat afraffelen. Ik vind dat niet kunnen, daar had u het om moeten draaien.
Ik ben het even met u eens. Terugkijkend had het misschien andersom op de agenda moeten zijn. Dat ben ik met u eens. Gelijktijdig stonden beide stukken vanavond op de agenda. U heeft zelf de ruimte en de tijd genomen voor het eerste agendapunt. En ik wijs u er alleen op dat als we dit vanavond af willen handelen, dat we ook een beetje op de tijd zouden moeten letten. En ik vraag u hulp daarbij. Want ik ga u niet dwingen om het af te raffelen. Dat was ik niet van plan. Maar ik vraag wel uw hulp om het ordentelijk en efficiënt te laten verlopen. Dan begin ik hier rechts vooraan. Oh, mevrouw.
Ja, nog even algemeen, want ja, ik bedoel, ik wil niet gaan jij bakken, maar nee. Volgens mij zit u in het presidium. En had u beter kunnen zien dat dat stuk, het interessante, leuke stuk over de economie, beter op een ander moment had gekund of daarna?
Ik heb net aangegeven, achteraf terugkijkend.
Ja, maar dit is een bijzonder belangrijk onderwerp en daar hebben we nou maar een uurtje de tijd voor. Jammer.
Nee, ben ik met u eens. Ik heb u net aangegeven dat terugkijkend hadden we inderdaad die agendapunten om moeten draaien. Hebben we ook met z'n allen even niet op zitten letten bij het vaststellen van de agenda natuurlijk. Maar heb ik ook niet opgelet. Begin ik bij de heer Van der Voort.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even terug naar te beginnen, niet terug, maar naar het begin. Ik vond de titel wel heel verwarrend. Kaderstellende uitgangspunten, notitie, beleidskader, WMO. Wat staat daar nou eigenlijk? Gaan we nou kaderstellen of gaan we uitgangspunten vaststellen? Of een kaderstellende uitgangspunten, notitie, vond ik wat moeilijk, maar... Goed, daar moet u nog maar eens over nadenken, wat het presidium, of dat een handige titel is. Wat we in ieder geval aantreffen is een visie op hoe we een nieuwe Gein willen inrichten. Krachtige samenleving met gezonde inwoners enzovoort. En daar hebben we nu een aantal speerpunten en uitgangspunten bij gevonden. Die voor ons, zeg maar, uitgangspunten bieden om verder aan die toekomst te werken. Of een kader stellen, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar ik ga me even uit. Voor mij zijn het uitgangspunten. En daar kunnen mogelijk kaders uit voortvloeien. Die ons beleid aan handen en voeten moeten geven. Wat betreft die vijf speerpunten. Die kunnen we op zichzelf onderschrijven. Het is ook niet echt heel nieuw wat u hier opschrijft. Dat hebben we eigenlijk op andere plekken en andere vormen ook allemaal teruggezien. Het staat nu wat compacter bij elkaar en het geeft wat richting aan hoe we met elkaar willen omgaan in Nieuwegein. En wat ons betreft kunnen we hier zo mee verder, want op grond hiervan moeten we nu nog een heleboel dingen gaan doen. En wat ons betreft kunt u hiermee verder gaan. En de zaken die aangedragen zijn door de inspreker, op zichzelf vond ik dat wel interessant, want inderdaad die... De wet publieke gezondheidszorg die schrijft een aantal zaken voor. Ook zo rondom nadenken over ouderen en ook over jongeren worden daar dingen gezegd. En daar zouden we misschien met elkaar toch eens nog even naar moeten kijken. Of die voldoende plek hebben gekregen in deze nota. Of dat die op een andere manier een plek zouden moeten krijgen. Ik kan me niet herinneren dat we daar expliciet die zaken hebben vastgelegd in die wet. Misschien is het goed om dat toch nog eens naar te kijken. Want er zitten toch wel een paar... we moeten heel exact nadenken over hoe we omgaan met ouderen en gezondheid. Hoe we omgaan met jeugd en gezondheid. En die wet vraagt iets meer dan wat hierin staat. Misschien is het goed om daar nog eens naar te kijken. Dus dat wat ons betreft even op deze nota.
Dank u wel, mevrouw Frederiks. Meneer Egging.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het is een enorm project waar we hier kijken in feite naar de oriëntatie en de definitiefase van het project. Ik kom daar straks even op terug als het gaat om de inkadering van de uitvoering. Ja, en bij een groot project en bij nieuwbouw, wat het in feite ook is, hebben we ook wat behoefte aan vormen van piketpaaltjes, voorzitter. Zo zou het denk ik een goed idee zijn. Ik kom met een aantal suggesties en vragen. Zou het een goed idee zijn om een glossary / woordenlijst te maken van alle terminologie die gebezigd wordt in dit verband, zoals de gezonde wijk. En dan zou er een definitie moeten volgen, zodat iedereen weet waar we het samen over hebben. Of we kunnen gaan discussiëren dat we het anders zouden willen, want de gezonde wijk op zich als term zegt op zich nog niet zoveel, behalve als we met een, ook in de uitgangspunten met een woordenlijst zouden kunnen werken. En de schrijvers kunnen de andere termen er wel ook wel bij halen, denk ik. Zoals zorg- en welzijnsarrangementen. Het verschil tussen een vrijwilliger en een burger. de sociale kaart van het welzijn, sociale kaart welzijn en zorg. En zo zijn er nog wel andere. Inhoudelijk vinden we die uitgangspunten natuurlijk prachtig. Het gaat om enorm gemotiveerde, gezonde burgers met eigen initiatief en een hoge mate van zelfzorgmogelijkheden. Maar dan komt ook om de hoek kijken in de uitgangspunten het wijkgerichte werken dat daaruit volgt, omdat je met de burgers en de wijkbewoners samen wil werken. En als je dan gaat kijken hoe dat verder zou moeten worden ingevuld, lezen we daar niet zoveel van in dit stuk. Maar we hebben daar wel een idee over. Je zou analyse moeten uitvoeren van de verschillende wijken. Een zogenaamde nulmeting op het gebied van welzijn en zorg. Burgerinitiatieven en sociale samenhang. Gezondheid en aspecten van duurzaamheid in onze ogen. Vervolgens kun je dan verder beschrijven en invullen wat die wijken, hoe die wijken eruit zien qua zorg en welzijn in de vorm van een stukje sociale kaart. Vervolgens kun je dan komen tot een moment waarop met wijkbewoners per wijk en wijkvertegenwoordigers gekeken wordt naar een plan van aanpak. En vervolgens kan de gemeente dan het plan na goedkeuring gaan faciliteren en uitrollen. Wat er nu gebeurt is eigenlijk een aantal fases van een project door elkaar heen. 5 buurtpleinen zijn in een fase van uitrollen. En onze vraag is, waar blijkt uit deze uitgangspunten dat er niet 5, dat er 5 en niet 3 of 6 buurtpleinen moeten komen, of 0 buurtpleinen? Waaruit blijkt dat uit, na samenspraak met de wijkbewoners, dat ze moeten komen op de plaatsen waar ze nu gepland zijn? En waar blijkt uit deze uitgangspunten dat dit top-down vanuit de centrale organisatie van de gemeente en Movactor georganiseerd zou moeten worden? En waarom niet, zoals ik net zei, na het analyseren van wijken samen met de betrokken bewoners? En waar blijkt uit deze uitgangspunten dat burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn in feite ondergeschikt zijn aan dit 5 buurtpleinen plan? Dan een, naar aanleiding van dit stuk een concrete vraag. We hebben vernomen dat er dat Vitras en Movactor de opdracht hebben gekregen om samen te gaan in de toekomst of iets dergelijks. En dat het college opdracht heeft gegeven aan een bureau om scenario's uit te werken waarin of Vitras als enige organisatie overblijft, of Movactor, of een mengvorm daartussen. Is het college bereid om, de wethouder bereid om ons daar meer informatie over te geven en ons op de hoogte te brengen van dat eventuele rapport? Dan kom ik even terug op de rol van de gemeente. Zoals ik al zei, zien wij het faciliteren, de rol van de gemeente als geven van faciliteiten. En de betrokken ambtenaren ook de rol van mensen die in de wijken en buiten het gemeentehuis moeten functioneren. Dat vergt een hele grote cultuuromslag. Onze vraag is, zijn daar concrete plannen voor? En gegeven het feit dat een cultuuromslag blijkt uit voorbeelden meestal 1 jaar of 7 te duren, hoe het college dat ziet samengaan met het uitrollen van dit plan. Even terugkomend nog op die projectmatige planning. Volgens mij zitten we in de oriëntatiefase en in de definitiefase. En in de projectmatige planning lopen de fases zo lang door tot ze worden afgesloten en er overeenstemming is op het doorgaan naar de volgende fase. Dus mijn fractie zou graag zien dat daar nog eens ernstig naar gekeken wordt, zodat er zuiver, beter en zuiver gepland kan worden en verschillende fases niet door elkaar heen gaan lopen, waardoor de raad zijn controlerende rol niet meer goed kan vervullen, zoals bij die buurtpleinen. Tenslotte, naar aanleiding... Nee, dat laatste sloeg op het vorige onderwerp. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Kijk even naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Van Alphen.
Bedankt, meneer de voorzitter. In december hebben we de nota voorbereiding beleidskader WMO welzijn gezondheid besproken. De huidige kader stellende uitgangspunten notitie beleidskader daar niet veel van af. Een aantal onderwerpen zijn aangevuld of toegevoegd, zoals het onderwerp cultuur. De wijze waarop dit onderwerp is opgenomen in de nota is jammer. Er wordt niet echt ingegaan op de wijze waarop cultuur kan worden ingebracht om specifieke eenzaamheid tegen te gaan. En dat was eigenlijk de opmerking de vorige keer. In de nota wordt alleen beschreven wat er gedaan zou moeten worden in de nulde en eerste lijnzorg. Dus welzijn en zorg die je zonder verwijzing en zonder indicatie kan krijgen. En wat juist cruciaal gaat worden is de toegang tot de tweede lijnzorg, de zwaardere zorg. Waar mensen zich druk over maken is of die zwaardere zorg nog toegankelijk is voor iedereen die zwaardere zorg nodig heeft. En wat de PvdA aangeldt uitdrukkelijk, lichte zorg waar kan, maar zware zorg waar moet. En de vraag aan de wethouder is... wat de beleidsuitgangspunten ten aanzien van zware zorg wordt en wanneer we die krijgen. Want ja, het lijkt wel alsof zeg maar de nota's van de gemeente op het gebied van WMO, maar ook op die van de jeugdzorg, telkens ophouden. Heel erg zit op dat welzijn en die preventie, maar hoe je nou omgaat met dat andere deel, dat blijft nog steeds een beetje in het thuis. Ik ben blij met de WMO-raad. Deze geeft aan waar ik al langere tijd aandacht voor vraag. En dat is dat het bij de 3D-centralisaties gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor een hele andere doelgroep dan nu. Mensen met handicaps, lichamelijk, verstandelijk, psychisch, communicatief, die langdurige zorg nodig hebben. En zorg die niet overgaat, maar blijvend is. Zo ook dementerende mensen. En de WMO-raad heeft de jeugdige doelgroep ook bijzonder goed omschreven in haar checklist jeugdzorg punt 5. Het gaat dan bijvoorbeeld over een schizofrene zoon, een dochter met anorexia, een verstandelijk beperkt kind dat seksueel misbruikt wordt of ingezet wordt bij criminele activiteiten, een ernstig verwaarloosd en mishandeld kind. En hun uitdaging van de WMO-raad is eenvoudig maar o zo waar. Bijzondere doelgroepen vragen gerichte aandacht met bijbehorende kennis. Voor deze bijzondere doelgroepen is vaak tweede lijn zorg nodig. En die moeten we dus echt gaan bieden. De wijze waarop in de nota beschreven staat hoe we om willen gaan met de jeugd baart mij zorgen. Preventieve ondersteuning bij opgroeien en opvoeding en jeugdgezondheidszorg gaan we bieden via de Koken WMO. En terwijl de rest onder jeugdhulp, oftewel jeugdzorg, gaat vallen via een andere koker. En waarmee we geen integraliteit in de zorg tussen jeugd en ouderen gaan krijgen. Misschien dat dit nog eens kan worden uitgelegd, maar ik zelf denk dat het wellicht een gemiste kans is. Misschien op termijn dat toch nog kan komen, liefst zo snel mogelijk. Hoe dan ook, het kan niet zo zijn dat hulpbehoevende van, en dan heb ik het over de financiën. Hoe dan ook, het kan niet zo zijn dat de zorgbehoefte van een kind of een volwassene afhankelijk wordt gemaakt van het budget van de gemeente. Natuurlijk is binnenbudget blijven belangrijk, maar niet heilig. Kwaliteit van zorg moet een belangrijke rol krijgen in de sturing in het sociaal domein. En ik wijs er nog maar eens op dat de WMO een open eindregeling is en dat we als gemeente Nieuwegein de WMO destijds in 2006 hebben ingevoerd op kwaliteit. Ook toen was er een bezuiniging opgelegd.
Ik zie een interruptie van de heer Van der Voort.
Is de opmerking van mevrouw Van Alphen dat, dat je als het budget niet toereikend is voor een bepaalde situatie, dat dan de gemeente dat moet financieren? Dat is een andere opmerking dan in de notitie staat dat we binnen het gegeven budget de zaken moeten uitvoeren. Dan wil ik graag wat preciezer weten.
Ik wil zeggen dat als je wij niet als gemeente kunnen zeggen, sorry, u bent in behandeling, maar we moeten uw behandeling stoppen, want er is geen geld meer.
De heer Van Lingen.
Ja, u zegt, we mogen onze mensen niet in de steek laten. In wezen, als ik kort uw opmerking samenvat, en natuurlijk moeten we dat niet. Maar is niet de bedoeling van deze transitie dat we manieren vinden om die burger niet in de steek te laten, dat die manier zo gaan maken dat het binnen het budget past?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook heel erg voor het zeg maar echt transformeren. Hè? Dus echt efficiëntie. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Door minder doorverwijzing, sneller als dat nodig is naar zware zorg. Niet allemaal aanklooien. Gewoon duidelijker kijken waar je de besparing en de efficiëntie kunt halen. En het anders organiseren binnen de wijken. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat er mij om dat je het op kwaliteit en op financiën moet doen.
Zoals ze net formuleerde, was van ja, als iemand meer zorg nodig heeft, dan geven we het gewoon, blijven we het geven. Dat vertaal ik in mijn termen als u wil een open eindregeling creëren. Zoals u nu antwoordt, zegt van ja, je moet zorgen dat de zorg binnen het budget gaat passen.
Ja, daar ben ik het.
Dus geen open eindregeling.
Ik zeg dat je moet proberen dat te doen, maar dat het niet heilig is. Omdat als je dat doet, dat je dan de kwaliteit van de zorg naar beneden moet brengen. Als je alles hebt geprobeerd om het efficiënter te maken. En als je dan toch nog steeds niet uitkomt, dan zal je daar een oplossing voor moeten zoeken. Je moet niet zeggen van nou, we laten die mensen dan gewoon maar tussen wal en schip vallen. Dus mijn vraag is:
de heer Troost. Ik geef even het woord aan de heer Troost.
Voorzitter, ik vind dat wel een aardige discussie tussen de VVD en de PvdA. En ik kies in deze volledig de kant van de PvdA. Want u kunt wel braaf uw regeltjes neerzetten. Maar wat doet u met die mens die je dan die zorg niet meer geeft? Die gaat u met gepaste ernst met z'n allen begraven. Met een grote delegatie van de VVD erbij. Hoe stelt u zich dat eigenlijk voor? Ik kan wel zeggen, de transities zijn niet bedoeld om. Maar u heeft het wel via het Rijk, heeft u het naar ons toegegooid samen met de PvdA. Dus er zal toch wel een paar oplossingen gevonden moeten worden. En dat zijn niet 100.000 mensen. Dat zullen er misschien maar 10 of 20 zijn. Maar dan moet het wel kunnen.
Ik geef u even de gelegenheid om daarop te reageren.
Ja, wat ik zo net zei, we moeten onze inwoners niet in de kou laten staan. En u heeft inderdaad, vorige week had u het over die 4% waar het over gaat en waarschijnlijk nog minder. Maar mijn bedoeling is, we moeten methode van oplossingen zien te vinden, dat we binnen het budget onze burgers wel kunnen helpen. En het gaat dus om het type oplossingen wat we samen moeten verzinnen om te zorgen dat die situatie die mevrouw Van Alphen bevreest niet voorkomt. En natuurlijk zal die wel een keer, alles gebeurt een keer, maar we moeten wel voorkomen dat dat regel is en dat we een model kiezen dat het niet hoeft.
Dan mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik wil op mevrouw Van Alphen reageren, want nu gaat iedereen op iedereen reageren.
Nee, wacht even.
Reageert
u op mevrouw Van Alphen?
Ik wil aan mevrouw Van Alphen vragen. Bent u niet met ons eens dat je al die lagen ertussenuit moet halen en niet steeds al die lagen verbreden? Waardoor iedereen die in die laag zit er ook weer aan moet verdienen.
Ja, ik ben daar heel erg voor. Daarom zeg ik zelfs, ik ga nog veel verder dan hier iedereen, dat ik zeg van de jeugdzorg en de zorg, als dat efficiëntie oplevert om die bij elkaar te doen, dan zeg ik zelfs, doe dat dan. Want ik wil gewoon dat door de efficiëntie, door het systeem te veranderen, mensen niet in de kou hoeven te laten staan. Maar als dat gebeurt, dan wil ik dat niet dat het gebeurt. Als het zich voordoet, dan vind ik dat wij als raad onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daar gaat het mij over. En ik vind dus dat we in ieder geval dat er geen mensen tussen wal en schip moeten vallen en dat we moeten voorkomen dat kunnen voorkomen door dat goed te regelen met elkaar. En daar wil ik de wethouder een vraag daarop te reageren.
Goed, dank u wel. Wie van ieders belang? Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben het stuk gelezen en wij zijn niet content. U zal begrijpen dat zo is. Als we nou naar welke kernbegrippen op 6. Mijn bril even opzetten. 6.1. Daar staat de zelfregie. Is het begrip. De kern zelf bepalen. Kern vragen wat wil ik. Nee, dat moet je gewoon overslaan. Wat kan ik? Want als wij zeggen zelfregie zelf bepalen, dan gaan de mensen zeggen, nou, ik wil 40 uur hulp. En als je dan niet als je dat gaat vragen, dan wek je de suggestie dat men dat allemaal kan krijgen. En dat vind ik dus een fout op redenering. Ik vind wel dat iemand dat je moet kijken wat iemand zelf nog kan. Maar het kan niet zo zijn, en wat nu wel in de praktijk gebeurt. En ik vind het heel erg, en ik ga er ook voor vechten voor die mensen, dat iemand die in een elektrische rolstoel zit, dat er nu wordt gezegd van, u gaat uw kinderen mee inschakelen. Ja, zegt die mevrouw, maar die heb ik helemaal niet. Die kan niet eens de deur open doen, die heeft zorg nodig. En de wet, die is nog steeds zo, en meneer Sluis gaf dat al aan... Wij zijn verplicht. We hebben een verplichting naar onze inwoners om dat te doen. En we kunnen niet zeggen, zoek het zelf maar uit. Want dat straalt het wel uit. En ik vind dat onbegrijpelijk. Vervolgens moeten we ook een scheiding maken. Want we hebben het nu wel heel veel over ouderen. Maar ook heel veel jongeren hebben hulp nodig. En achter die deur zie je het niet. Dus wij moeten middelen in gaan zetten om achter die voordeur te kunnen kijken. Voorzitter, ik vind dat er weinig in staat, het is allemaal weer misschien dat enzovoort, vinden wij onacceptabel. Wij vinden ook dat al die lagen, ik heb het net al gezegd, al die lagen die ertussen zitten, want die moeten naar kijken. Nee, voorzitter, wij vinden dat we één organisatie zouden moeten hebben en daarin valt alles onder. En waarom? Omdat je dan geld kunt besparen. En het werkt, want kijk maar in andere gemeenten. U wilde er niet aan, maar wij zijn nog steeds van mening dat dat een mogelijkheid zou moeten zijn. Voorzitter, verder vinden we dat de definities ontbreken. En de 5 buurtpleinen, als je het hebt over zorg in de wijk, moet je zorgen dat het in elke wijk is en niet in 5.
Dank u wel. De heer Rietveld.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er is al veel gezegd, dus dat wil ik niet herhalen. Ik heb alleen een vraag. In het stuk staat dat een raadsinformatie wordt belegd met als thema vrijwilligers en ondersteuning. Wanneer kunnen we deze avond verwachten? En daar staat er ook nog een punt, 8.15, hoe staat het met de sociale kaart? Misschien kunt u mij daar wat over zeggen. Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Wie van de VSP? De heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Kaderstellend uitgangspunten, notitie, beleidskader en dat dan 2 keer. En geen enkele onderscheid in de tekst, zodat we op het eerst een hele poos moeten zoeken of dat nou hetzelfde ding 2 keer is of dat het iets anders is. Nou, dat blijkt dus over onze WMO 2015 te gaan en dit is nummer 7 en vervangt 6 eerdere uitgangspunten, notities of beleidskaders of wat iets meer zijn. En dat vindt u op pagina 8. Het eerste wat me opvalt, als ik een poosje lees, dat het kader kan de subsidierelatie met Move Actor verder vormgeven. Dan zeg ik, hebben we het nou over de WMO? En hebben we het over de jeugdzorg? Of gaan we nu midden in het stuk ook over de organisatie praten die, naar ik net vernomen heb, eigenlijk in een soort, laat ik het maar gevecht noemen, in een soort strijd gewikkeld zijn met elkaar en dan moet er weer een duur organisatiebureau uit gaan maken wie er nou wat gaat doen, terwijl het zo simpel is als ik weet niet wat. Had het nog een keertje aan de raad gevraagd, dan waren we wel met een idee gekomen. Maar goed, dit terzijde. In ieder geval, toen wij over dat kader voor de subsidierelatie met Move Actor spraken, deden we dat in een organisatorische situatie en niet hier in een groot beleidskader. Wat trouwens geen echt beleidskader is. De staatssecretaris in april 2012 bedankt voor de complete informatie, 80 pagina's, het is nogal wat. Stelt over de hervorming van de langdurige ondersteuning, zo lang mogelijk thuis blijven wonen en niet eenzaam zijn. Dit is de Haagse bewoording. Betrokkenheid met elkaar van mensen en meer voor elkaar gaan zorgen. En de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel waarborgen. In goed Nederlands betekent dat derde, en dat moet het eerste zijn, we moeten 25% bezuinigen. Binnen het stuk is dat ook nog niet eens zeker, want of dit stuk zegt dat dus, dit stuk zegt het ook niet. En wat Den Haag daar nou precies van gaat maken, moeten we ook maar afwachten. Terwijl die bezuiniging zou eigenlijk in dit kader de doelstelling moeten zijn. Dat is het ding waar we last van krijgen. Daarvoor moeten we ons voorbereiden. En hoe gaan we dat nou doen? En het is er net al gezegd, er wordt hier ontzettend veel over welzijn gepraat. Maar het echte probleem wat er achteraan komt, hoe blijf je nou die zorg betalen, die valt eigenlijk in 80 pagina's volledig in het niet.
De heer Van Link.
Meneer Troost zegt dat eigenlijk zou bovenaan deze nota zijn, het moet staan bezuiniging. Ik heb een aantal mensen al horen noemen dat we meer integraal in de zorg moeten werken. Als je alleen zegt dit is een bezuiniging, dan ga je kijken wie kan een tandje minder. En als u met zo'n project kom je dan wel tot die andere manier van werken die wij graag willen om onze burgers beter te kunnen helpen.
Ik begrijp helemaal niks van uw zinnetje. Ik geloof dat u wraak aan het politiek wraak aan het nemen bent op mijn opmerking in uw richting van zo even. Ik stel niet dat wij dus de organisatie moeten veranderen. Ik stel dat je de uitgangspunten van de organisatie die je moet gaan veranderen helder moet definiëren. Oké? Okay? En ik hoor u net zeggen, als we het dus dan binnen die 25% niet kunnen doen, maar dan moeten we andere middelen binnen die 75% vinden. U zegt dus in feite precies hetzelfde als wat ik zeg. Maar dat is een kwestie van inkijk. Zullen we die discussie na deze vergadering doorzetten? Want we straks moeten we op tijd onze fietsen halen. 80 pagina's. En dan hebben we er 24 met suggesties van raads- en commissieleden, maatschappelijke partners. En dan? En dat zien we dan nu nog op papier staan. En wat mij dan opvalt is dat de mensen die dat genotuleerd hebben, die neem ik niks kwalijk, maar dat daarna niemand in staat is geweest om die opmerkingen te wegen. Dus een losse flodder die eigenlijk helemaal niet echt direct met het onderwerp te maken heeft, die staat er net zo serieus in als een paar hele goede fundamentele opmerkingen die er door andere gesprekspartners gemaakt zijn. En dan krijgen we dus 22 pagina's en ik denk dat we zeggen en schrijven misschien één pagina nodig hadden, want u krijgt die 22 pagina's toch niet geïncorporeerd in uw kader. Dat is u nu al niet gelukt en het is nog niet eens een kader, want er staat veel te veel in om een kader te zijn. Dat terzijde. De kern van het probleem is een bezuiniging en de enige die daar op dat moment hartstikke helder over was, en daar geef ik me al vanaf de complimenten voor, want ze zei tijdens de nieuwe Geinewaarts ook alweer, je moet op een gegeven moment erop letten dat als het niet meer kan, dat we die centen ergens anders vandaan halen. En dat is de interessante uitdaging die wij straks hebben na de verkiezingen. Want het zal uit de lengte of de breedte moeten komen. Maar dames en heren, ik heb pas mee mogen stemmen voor 580.000 euro extra uitgaven voor reorganisaties en allerlei andere bezigheden. Een collegepartij hebben dat verheugd al wel ondersteund. Maar wat bent u nou aan het doen? Want het is hier al eerder gezegd, we zijn ergens een stapje aan het doen en er komt nu weer een stapje bij en er komt nog een stapje bij. Maar wat we echt moeten gaan uitvoeren, wat we moeten organiseren, dat staat er nog steeds niet in en de tijd dringt. Er is, zo werd het al gezegd, heel veel onduidelijk. En over de uitvoering weten we nog niks. Maar die 20 pagina's van de opmerkingen, die waren wel grotendeels van de uitvoering. En dat als iemand dat dan geroepen heeft, dan staat het hierin als de wet van mede en persen. Dat gaan we meenemen. Dus ik ben hier niet tevreden mee. Wij zullen overigens niet tegen deze kadernota stemmen. Alhoewel van de voornemens en de thema's zeg maar van de bomen het bos niet meer zien. Maar ja, u moet ook verder. En ik hoop voor de zoveelste keer, er is er net ook al door meneer Echink gesproken, waar is die nulmeting nou? Waar staan we nu? Hoe gaat het nu? En we rempel, we hebben in de laatste beide lagen nu een paar cijfers gezien. Na anderhalf jaar. Heeft EGIS dan toch wat weten te produceren, maar die is ook nog niet 100% zeker. En zo varen wij in de dikke mist. naar een volledig onbekend doel. En het echte doel wat we zoeken, dat hebben we nog niet gedefinieerd.
Goed, ik zie een interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik ben wel heel erg benieuwd waarom meneer Troost zegt... U vindt die noten helemaal niks, maar toch gaat u voorstemmen. Omdat men door moet. Waarmee dan?
Zorgen dat er hier een gewoon plan gemaakt wordt... wat aanhaalt wat we kwantitatief en kwalitatief voor problemen in deze stad hebben... waar het geld dan uitgegeven wordt, door hoeveel mensen... en dat we dus op basis van al die informatie die hierin staat... zo dicht mogelijk bij ons doel blijven, de verstandige dingen overnemen... en de dingen die nergens op slaan laten vallen. En dan mag u mij ook zeggen, stem dan tegen. Ja, dat ligt er niet zo in onze aard, want er staan hier ook wel goede dingen in. En er zijn ook, er is huiswerk gedaan, er zijn opmerkingen gemaakt. Het is niet allemaal ellende, maar we komen aldoende niet op het punt waar we willen zijn. En vandaar ook mijn enthousiasme van sommige benaderingen. Ik noem man en paard maar even. Dus de WMO-raad heel concreet op 6 pagina's, sorry voor D66, want die hadden het niet begrepen, hele goede aanbevelingen doet, dan vind ik het kwalijk dat die dus op die 22 pagina's verdwijnen. En dan moet ik maar afwachten of er wat fatsoenlijks mee gedaan wordt.
Mevrouw
tot slot.
Laat maar de heer Van der Voort.
Ja, nou, ik heb overleg gehad met de WMO-raad over die brief. En u hebt inmiddels, als het goed is, een checklist ontvangen. Die het allemaal wat concreter maakt en beter behapbaar. Wat de WMO-raad belangrijk vindt. En wat wij kunnen gebruiken bij de beoordeling van de voorstellen. Als u dat nog niet heeft gehad... Dan krijgt u dat, maar dan weet u in ieder geval dat het uit onze koker komt.
Maar wij konden het lezen. Wij begrepen.
Meneer Troost.
Nou begrijp ik er niks meer van. U was degene die zei dat het volledig onbegrijpelijk was. Dus ik neem aan dat u die verduidelijking nodig hebt. Want ik begrijp hem wel hoor.
Nee, dat is mooi. U krijgt toch die checklist. Ja. Dus begrijpt het misschien helemaal.
Ja, we zijn allemaal vooruit gegaan.
Meneer Troost. Om een paar positieve punten te noemen, er zijn in die tweede notitie, of de eerste, dat weet ik dus niet, het is de dikste. Ja? Daar staan dingen in waar wij heel tevreden over zijn. Zo zijn daar pagina 16 en 17 verstandige dingen gezegd, die zijn ook erbij betrokken. Het gaat ook over wonen, het gaat over verkeer, het gaat over vuur, milieu enzovoort enzovoort. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die op een gegeven moment ons welzijn verhogen en ons langer weghouden van die dure rekeningen van de artsen en wat iets meer zijn. Wij zullen overigens dit stuk voorzien van een abonnement. Dank u wel. Over dit stuk zullen wij een abonnement schrijven.
Oh ja. Nou, misschien kunnen we om de tafel, want wij komen ook bij een abonnement.
Dat is leuk.
Ja.
Het zal nauwelijks dezelfde kunnen zijn.
Goed. Dank u wel. De SP, wie wil daar het woord voeren? Mevrouw Bijvoet.
Ja, mevrouw Bijvoet. Gaat u wel. Bedankt, voorzitter. Ik wil allereerst de heer Sluis bedanken voor zijn constructieve bijdrage van deze avond. En ik wil benadrukken dat zijn zorgen ook zeker de zorgen van de SP zijn. Een hand op het hart. We hebben hem niet ingehuurd vanavond. Maar hij nam ons de woorden uit de mond. En zeker toen hij sprak over de wijk ingaan, in contact komen met de mensen, vinger aan de pols houden. Voor wie eventueel in beperkte tijd dit toch wil proberen te realiseren, kunt altijd voor advies bij de SP terecht. De WMO-raad wil ik ook bedanken, want dat was ook een verhelderende bijdrage in de vorm van die brief. En daar heb ik 2 opmerkingen over. En daarnaast heb ik nog een algemene opmerking. Met de WMO-raad zijn we ook... Zijn we het eens dat er te weinig focus is op de groepen die complexere problematiek hebben en die intensievere zorg nodig hebben. En nu wordt de indruk een beetje gewekt dat als we maar allemaal goed gaan sporten en gezond eten en goed naar elkaar omkijken, dat het dan allemaal goed komt. En dat is natuurlijk niet de realiteit. Daarnaast vinden we het een gemiste kans dat de aanbeveling van de WMO-raad om een 7e punt aan de maatschappelijke agenda toe te voegen, dat die niet is overgenomen. Dat 7e punt zou leiden zingeving of het vinden van zin in je leven. Daar hadden wij achter gestaan en ik wil graag van de wethouder weten waarom dat nou niet overgenomen is. Een algemene opmerking. Ja, het sluit aan misschien bij het gevoel wat meneer Troost heeft. We hebben het gevoel dat we aan het water trappelen zijn. Waarbij we wel boven water blijven. Net niet verdrinken. Maar vooruitkomen doen we helemaal niet. En dat is niet zo'n prettig gevoel op dit moment. Dat is onze bijdrage.
Ja, dank u wel. De heer Van Lingen.
Dank u, voorzitter. Allereerst via de wethouder een waardering voor de ambtenaren die toch telkens weer voor ons stukken produceren, omdat wij hier de discussie kunnen voeren. En in tegenstelling tot wat mevrouw Bijvoet zegt, toch, waarmee we toch telkens weer een stap verder komen. Voor ons ligt dan nu een uitgangspuntennotitie met veel mooie volzinnen en waar eigenlijk niemand het niet mee eens kan zijn. Termen als het activeren en ontwikkelen en versterken van de eigen kracht, het zelf oplossend vermogen van de samenleving, spreken de VVD aan. In hoofdstuk 9.2 op bladzijde 24 vat u de opdracht goed samen, waarbij u concludeert dat dit vraagt om een andere attitude en werkzaamheden. Van de VVD had u hiermee de nota mogen beginnen. In deze en de andere transities gaat het erom om te komen tot integraal werken, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de eigen kracht en de samenleving in de meeste brede zin van het woord. Zoals D66 al een aantal keren heeft gezegd, gaat het hier om een forse reorganisatie waarbij taken en rollen veranderen en dat deze nieuwe werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd met fors minder geld. De VVD had verwacht dat u een inspirerende nota zou schrijven waarin alle geledingen van onze samenleving worden opgeroepen hun bijdrage te leveren aan deze veranderende rollen en verhoudingen. Maar niets is minder waar. Voor ons ligt de nota waarin de rol van de gemeente en de door haar gesubsidieerde organisaties breed wordt uitgemeten en de rol van de samenleving nauwelijks in beeld komt. In mijn fractie zijn door een aantal leden omschrijvingen als betuttelend en uit de vorige eeuw gebruikt. Meneer de voorzitter, bij de voorbereidende nota van vorig jaar heb ik al gevraagd om minder overheid en meer samenleving. Helaas is het vooral overheid geworden. In onze visie moet de gemeente juist niets doen. Ik wil hierbij de woorden van staatssecretaris Van Rijn in het Eerste Kamerdebat van deze week over jeugdzorg herhalen. De gemeente zal zich niet bemoeien met de zorginhoud. Dat doet de professional. De gemeente moet de regie voeren. En de professional samen met de cliënt en de samenleving zijn voor de zorginhoud. Alleen daar waar nodig, gewenst en mogelijk, treedt de overheid faciliterend op. Ik had van deze wethouder een meer inspirerend stuk verwacht. Graag hoor ik van de wethouder dat wij het stuk niet goed hebben gelezen. Een paar opmerkingen over de nota zelf. Op bladzijde 9, hoofdstuk 3.2, ergens in het midden, staat een zinnetje waarin een groter financieel beroep wordt gedaan op de eigen mogelijkheden van burgers. Daar waar de overheid minder financiële armslag heeft, zal het beroep op de samenleving groter worden. Zolang dit maar niet om inkomensafhankelijke tarieven gaat. Voor de VVD is de Belastingdienst het enige nivellerend instituut en niet de gemeente. Hoofdstuk 4, bladzijde 12, begint met de opsomming van de maatschappelijke agenda. Voor ons moet er als eerste punt eigenlijk staan de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner en de samenleving. Ik zal dat niet verder toelichten, want ik neem aan dat u begrijpt wat wij als VVD hiermee bedoelen. In hoofdstuk 5.2 over ontmoeten. Hierin staat dat u mensen wilt verleiden om elkaar te ontmoeten. Als enige voorbeelden noemt u een buurtplein en de digitale fora. Hierbij viel ik zo ongeveer van mijn stoel. Nieuwegein kent zoveel meer. Als eerste is het de verantwoordelijkheid van mensen zelf in het kader van de nieuwe taakverdeling en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenleving die in Nieuwegein zoveel te bieden heeft. Denkt u daarbij aan de vele maatschappelijke organisaties zoals vrijwilligersorganisaties, verenigingen op allerlei gebieden zoals sport, cultuur, hobby en niet alleen voor het CDA levensovertuiging. Samen met deze organisatie moet u de ontmoeting bevorderen. De gemeente is hierbij niet de actor, maar de regisseur. Dit is zo'n voorbeeld van het oude denken. Hetzelfde komt verderop voor over sport en beweging en over het hoofdstuk cultuur. Dan het hoofdstuk 5-8 op bladzijde 17, verkeer en vervoer. Hier is wethouder Reus gelukt zijn fietsstad als speerpunt benoemd te krijgen. Maar vanuit de WMO gezien is dat dan wel de juiste prioriteit. Mensen die moeilijk ter been zijn, zullen eerder hun rollatorvriendelijke omgeving waarderen. En de Gein-express die u noemt is natuurlijk hartstikke leuk, maar is vanuit de WMO gezien niet een boodschappenbus nuttiger.
Mevrouw Van Alphen, ik wil een interruptie geven.
Meneer de voorzitter, ik neem aan dat die fiets bedoeld is een elektrische fiets. En het is zo dat mensen in de WMO echt wel behoefte hebben aan een elektrische fiets. Want dan kan je de uitstel naar een scootmobiel uitstellen. Nee, maar dat is...
Natuurlijk kan een fiets ook in het bewegings- en gezondheidsbeleid een belangrijke rol vervullen, mevrouw Van Alphen. Dat ontken ik ook niet en dat is ook heel belangrijk. Maar we hebben het hier om hoe je vanuit WMO en andere beleidsvelden wat je moet doen om onze burgers die problemen hebben verder te helpen. En dan denk ik dat ook andere prioriteiten van belang zijn. Vandaar deze opmerking.
Maar het kan ook een onderdeel zijn van maatwerk volgens mij.
Ja. De maatwerk, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Overigens, het is heel vreemd dat ik net in een artikel gelezen heb dat het buurtplein Zuid zo slecht toegankelijk is voor mensen die rolstoel afhankelijk zijn. Of met een elektrische fiets daar naar binnen willen. In de definities. Mevrouw Verbeek heeft daar ook opmerking gemaakt. Ik wil die maken bij de kernvraag over zelfredzaamheid. Daar staat, welke ondersteuning heb ik nodig? Ik denk dat we moeten beginnen met de vraag, heb ik ondersteuning nodig? En, dan komen we uiteindelijk bij die 4% van meneer Troost, waar het antwoord, ja, er is ondersteuning nodig.
Voorzitter.
Hoofdstuk 8, bladzijde 20.
Wacht even. Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ik vraag me af of meneer Verlinge zich nou niet vindt dat hij zit te bagatelliseren over die 4%.
Oh, ik herhaal gewoon iets wat we vorige week hier bediscussieerd hebben. En we hadden inderdaad de 80-20. En toen kwam meneer Troost van, in die 20%, daarvan zit een aantal die vrij standaard. En dat uiteindelijk een klein percentage.
In de 80 zit standaard.
Ja. Maar goed, over die percentages, dat zal blijken waar specifieke voorzieningen voor nodig zijn en waar we met algemene voorzieningen mee kunnen. Bij de speerpunten zijn veel dingen genoemd waarvan wij afvragen of de overheid die moet doen en of die niet beter in de samenleving en de maatschappelijke organisaties belegd kunnen zijn. Er zijn alleen twee punten waar volgens ons de gemeente wel regie over moet voeren en faciliteren, die er niet in staat. Heeft de gemeente goed in kaart welke vrijwilligersorganisaties er zijn en welke doelen zij beogen? En ten tweede, de accommodaties die nodig zijn voor ontmoeting en activiteiten. Dat hoeven geen gemeentelijke accommodaties te zijn, maar ook veel wooncomplexen hebben ontmoetingsruimte. Verenigingen hebben lokale bedrijfskantines, worden s'avonds niet gebruikt. Scholen staan leeg, enzovoort. Heeft u die in kaart? U kiest op een aantal plekken voor die wijkschakelteams. En ik heb meer vragen gehoord. Zijn al die dingen waar we mee bezig zijn, worden die voldoende geëvalueerd? Meneer Sluis noemde dat ook al omtrent een aantal zaken. Moeten we niet voordat we beslissingen nemen, in welke kant we omgaan, eerst een aantal dingen goed evalueren?
Moment. Mevrouw Bijvoet.
Ja, ik heb toch een vraag voor de heer Van Lingen. Als ik u zo hoor praten, dan vraag ik me toch echt af of u wel goed in beeld heeft over welke doelgroep, over welke mensen onder die WMO gaan vallen. Het is niet alleen dat oudere mens die een rollator nodig heeft of wat meer of minder huishoudelijke hulp. Het gaat om gezinnen met paarverslaafd, moeverslaafd, kindermishandeld. Een zoon die... Het gaat volgens mij over hele andere mensen dan... Of onder andere natuurlijk.
Ja.
Maar die doel, ik beluister die niet. Ik hoor het niet. En ze zijn er zoveel.
Nou, u komt. Daarmee gaat u ook in, laten we zeggen, op de 9 prestatievelden die de WMO kent, waar allerlei verschillende dingen zijn. En er zijn een heleboel zaken. Een van de punten waarmee ik begon was dat we hebben nu apart die verslavingszorg, apart die jeugdzorg, apart die dingen. We moeten komen tot een integrale manier van werken. Niet voor niets hebben we het hier vaak over één gezin, één plan, één regisseur, één budget en... Dat moet je integraal aanpakken. En er zijn heel moeilijke gevallen en er zijn ook heel simpele gevallen. En voor beide moet een passende oplossing zijn. Dat moet niet meer via indicatiestelling. Als u zoveel meter kunt lopen, krijgt u dit. Maar u zult echt naar het individuele probleem moeten kijken. Welke oplossing geldt en is het beste in die situatie... dat we in samenhang al die problemen die in een gezin kunnen voorkomen... kunnen behandelen. Ik heb al een paar keer in interrupties het over financiën gehad. Als we kijken bij die uitgangspunten, dan staat bij financiën het woordje in principe. Uit interrupties blijkt dat, ja, als wij een model ontwikkelen, dan moeten we een model ontwikkelen wat als doel heeft... met die financiële middelen die er zijn, dat kunnen leveren wat onze samenleving nodig heeft. En als uit een model komt dat we niet met de middelen uit kunnen... en er dus de zorgval zou kunnen optreden waar de heer Sluis ook op doelde... dan zullen we moeten zoeken naar een ander model waar dat wel kan. En daarmee ook de angsten die mevrouw Van Alphen uitte hopen te voorkomen.
Mevrouw Van Alphen.
Mijn vraag is, hoe ver wilt u gaan met dat doorgaan? Bent u dan bereid om die zorg gewoon kwalitatief naar beneden te laten gaan? Want daar gaat het eigenlijk over, hè? Het kwaliteitsniveau wat we nastreven als Nieuwegein. En dat is ook eigenlijk wat de heer Sluis zegt met die wet publieke gezondheid en dergelijke. Ik heb het al eerder gezegd, volgens mij zou je hier gewoon uit moeten gaan van beschaafde zorg. Ik weet dat iedereen zegt van dat is lastig, maar dat is gewoon wat vinden wij hier als Nieuwegein dat wij onze mensen moeten bieden. En dat, als je dat vaststelt, dan ga je laat je die kwaliteit niet naar beneden gaan. Je probeert je structuur aan te passen, zodat je die kwaliteit kan blijven bieden. Als die structuur niet goed genoeg is, zal je toch erbij moeten passen. En dan kan je inderdaad nog nadenken van hoe moet het dan in de toekomst? Maar niet van, we redden het niet, dan gaat de kwaliteit naar beneden en tot die tijd gaan we even een nieuw model verzinnen. Kijk, een model uitwerken kost een hele lange tijd. Ik zou niet in die tijd de kwaliteit willen laten dalen.
Met mij, u noemt de kwaliteit, de zorg die wij moeten bieden aan onze inwoners. Die kwaliteit moeten we garanderen en we moeten een model ontwikkelen dat we die kwaliteit kunnen leveren met het budget wat we hebben. Als we dus een model maken waarbij we met dat budget niet uitkomen...
Dan
wordt uiteindelijk onze inwoner het kind van de rekening.
Ja, en dat
moeten we voorkomen.
Dus
we moeten zorgen dat er een model komt... dat we die kwaliteit kunnen leveren waar die inwoner recht op heeft.
Ja, maar als dat dan niet lukt... Hè, en je moet, dan is het uiteindelijk een overeindregeling.
Dan moeten we dus hard werken aan een model waar dat wel lukt. Want als we doorgaan met het huidige model... weten we zeker dat het niet lukt.
Ondertussen willen wij niet dat mensen van tussen wallen... schip vallen, neem ik aan.
Dus de heer
dat
VVD
het daarmee eens is.
Ja. Oh, de heer Troost.
Even een praktische vraag aan de VVD. Als u nou een leuk model hebt, kwalitatief, maar kwantitatief krijgt u 2 keer zoveel klanten als voorzien. Hoe lost u dat dan op?
Dan zullen we daaraan moeten werken en zorgen dat we iets verzinnen om die klanten te helpen. En dan zullen we misschien op een andere manier moeten gaan werken. Want de gemeentebegroting staat er gewoon niet toe om in 1 keer 2 keer zoveel geld uit te geven. Want het gaat straks om 40% of 50% van de gemeentebegroting. Dus dat extra bedrag is er gewoon niet.
Maar,
of wilt u zeggen, iedereen moet zijn volledig inkomen maar bij de gemeente inleveren en dan halen we het nog niet.
Mevrouw Van Alphen,
Wat u zegt is gewoon, we moeten inderdaad naar zo'n model. In theorie gaan we die maken. Als er hier in de praktijk gewoon... de praktijk uitblijkt dat je meer mensen hebt dan je had verwacht. Zeg je dan, u past niet in mijn model? Nee, zo gaan we dus niet.
Dan zul je dus een list moeten verzinnen.
Dus dan heb je, zul je moeten garanderen dat de zorg toch geregeld gaat worden.
Meneer voorzitter, nog twee puntjes. De sociale kaart, meer mensen hebben daar wat over gezegd. Dat vinden we als VVD ook heel belangrijk. En ook daar moet in worden genoemd welke vrijwilligersorganisatie, welke accommodatie, al die dingen die onze burgers nodig hebben om juist hun de dingen die ze nodig hebben te kunnen vinden. En dan tot slot wil ik het hebben over de communicatie. De communicatie moet worden gericht aan heel Nieuwegein. Ieder kan op een zeker moment hulp nodig hebben. Maar nog veel belangrijker, verwachten dat alle Nieuwegeiners meedoen en participeren in onze betrokken samenleving. De communicatie zal dus op heel Nieuwegein gericht moeten zijn. En ook moeten we ervoor zorgen dat de vrijwilligers niet afhaken en onbekend zijn met de nieuwe rollen. Richting de huidige cliënten moeten we het eerlijke en duidelijke verhaal vertellen. Niet maakt u zich maar geen zorgen, alles komt goed. Maar wel dat er veel gaat veranderen en dat het doel is meer integraal en vraaggericht te gaan werken. En dat indicaties in de huidige vorm van bij dit gebrek hoort deze oplossing, dat gaat verdwijnen. Maar dat het doel wel is dat iedereen met zijn mogelijkheden kan participeren in onze Nieuwegeinse samenleving. Dank u.
Dank u wel. Wie van het CDA? De heer Horst.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit D66 werd al opmerking gemaakt over de titel van dit stuk. Ook ik heb daar mijn wenkbrauw enigszins over gefronst. Maar na enig nadenken kwam ik er wel uit wat ik dacht dat hier bedoeld werd. Maar alle gekheid wat dat betreft op een stokje. Hiermee zetten we wel met dit stuk een stap richting een beleidskader voor WMO en gezondheid. Wat natuurlijk belangrijk is, omdat we hiermee als gemeenteraad uiteindelijk moeten gaan besluiten hoe we die maatschappelijke ondersteuning gaan organiseren in de gemeente. En een goede balans daarbij is wat ons betreft nodig tussen wat mensen zelf kunnen, eventueel met hulp van hun sociale netwerk, en de ondersteuning die nodig is voor mensen die zelf of met hulp van hun sociale netwerk dat niet redden. En daarbij moet wat ons betreft natuurlijk nadrukkelijk voorkomen worden dat in die overgang van de huidige situatie naar de nieuwe situatie mensen tussen wal en schip vallen die onze zorg en aandacht nodig hebben. Ik wil op dit moment hier ook gebruik maken om nog eens te wijzen op een ander zorgpunt van ons. Namelijk dat wij ons zorgen maken over de gevolgen van het afschaffen van een aantal inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. We hebben daar en dan de gevolgen met name voor ook voor de middeninkomens daarvan. Er zijn nu al gemeenten die mensen met een inkomen boven de 120% van het wettelijk minimumloon niet meer compenseren. En dat terwijl er allerlei aanhoudende lastenverzwaringen vanuit het huidige kabinetsbeleid ook vooral fors op de middeninkomens drukken. We hebben daar schriftelijke vragen over gesteld recent. Dat zal u niet onbekend zijn. En we hopen snel antwoord op die vragen te krijgen. Dan nu door naar het raadsvoorstel. Daar is al door mijn voorgangers veel over gezegd. Dus ik hoef niet de zaken hier te gaan herhalen, ook met een blik op de klok. Maar ik wil allereerst iets zeggen over de visie. Er is een mooie visie gepresenteerd waar je denk ik op zich ook niet op tegen kunt zijn. Maar na die visie volgt wel in het raadsvoorstel een belangrijk zinnetje. Namelijk er is goede ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Hoe gaan we ervoor zorgen? Hoe gaan we zorgen voor mensen die niet zo zelfredzaam zijn en of een sociaal netwerk hebben? Wie gaat dat dan vervolgens doen? De gemeente en de instellingen waarmee de gemeente nu in zee gaat of in de toekomst in zee gaat om die zorg en ondersteuning te bieden? Of moeten vrijwilligers en mantelzorgers dat allemaal gaan doen? Het CDA ziet dat er nu al veel hulp en ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers wordt gegeven. En als we van deze mensen nog meer gaan vragen, is er het risico dat we hen gaan overvragen en dat deze mensen gaan uitvallen. Hoe gaat de wethouder zorgen dat de huidige vrijwilligers en mantelzorgers niet overvraagd worden en gaan uitvallen? met alle gevolgen van dien voor de mensen die hun steun zo hard nodig hebben. Dan wil ik nog iets zeggen over het punt van de speerpunten en de uitgangspunten in het raadsvoorstel. Op pagina 4 wordt daar onder versterken effectiviteit en efficiëntie van de hulp iets gezegd over de rol van de gemeente. En daar wordt gezegd dat het sturingsmodel voor het sociale domein nog verder wordt uitgewerkt. Het CDA vindt dat een belangrijk punt, want dat sturingsmodel zal essentieel zijn in hoe we uiteindelijk de zaak gaan organiseren. Zijn hier al gedachten over? En zo ja, welke dan? En wanneer verwacht de wethouder een besturingsmodel te kunnen presenteren? Misschien dat ik er overheen gekeken heb, maar ik stel de vraag toch maar. Dan kom ik aan de risico's. Er staat bij het onderdeel risico's, het kan zijn dat er incidenteel middelen nodig zijn. Dat klinkt alsof er nu al een voorschot wordt genomen op het bijplussen van extra eigen middelen door de gemeente in de toekomst onder de nieuwe WMO. Het CDA wil van de wethouder weten wat zijn verwachtingen hierover zijn. Voor het CDA vormen dus beschikbare rijksmiddelen het kader. En dan niet met de mitsen en maren die in het stuk staan. Verwacht de wethouder dat dat gaat lukken met die middelen? En dan tot slot een...
Ik zie een interruptie even. U zegt tot slot, maar dat lijkt me eerst even de interruptie doen van mevrouw Van Alphen.
Ja, ik heb een vraag. Kijk, in mijn eigen stukje zei ik... Het kan niet zo zijn dat de zorgbehoefte van een kind afhankelijk wordt gemaakt van het budget van de gemeente. Deze zin is letterlijk de zin van jullie eerste Kamerlid, senator van het CDA. Misschien kunt u daarop reageren.
Voorzitter, daar kan ik zeker wel op reageren. Als u daar zich zo zorgen over had moeten maken, maakt, dan had u misschien uw collega's in de Tweede Kamer moeten instrueren om ons het budget voor de gemeente daar wat ruimer in te stellen.
Nee, mijn vraag is of u het eens bent met uw eigen Eerste Kamersenator, de heer De Vries Legendoor.
Voorzitter, we hebben hier plaatselijke politiek, geen landelijke politiek.
Dat blijft een goede vraag.
De heer Horst.
En ik zie geen reden om mijn eigen, om de senator van de CDA tegen te spreken. Wij achten senatoren van het CDA heel hoog, dus ik zie op dit moment geen reden om die tegen te spreken. Maar ik wil graag verder naar mijn algemene opmerking tot slot. Voordat ik overigens ook nog een aantal woorden aan de inbreng van de heer Sluis wil wijden. Het stuk, zoals dat nu hier voor ons ligt, heeft naar onze mening gaat erg uit van wat de gemeente en doet en of kan doen of moet doen en wat er door de gemeente gefinancierde instellingen gaan doen. Wat wij missen, wat het CDA mist in het stuk, is de rol van private partijen, inclusief, dat zeg ik heel nadrukkelijk, bij het maatschappelijk middenveld. Vooral maatschappelijke organisaties doen veel voor welzijn en gezondheid van de inwoners van Nieuwegein, op dit moment al. Maar ook missen we, bijvoorbeeld waar het gaat bij om sport en bewegen, de rol van zoiets als de sportscholen. Mensen sporten tegenwoordig heel veel individueel bij dit soort particuliere instellingen. En wij vinden dat dit nadrukkelijker meegenomen moet worden waar het gaat om de ontwikkeling van het beleidskader. Dit is slechts één voorbeeld, maar ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven. En tot slot nog een aantal...
Ik zie een interruptie van de heer Troost.
Ik ben het helemaal eens met het CDA, maar het voorbeeld is een beetje ongelukkig. Want de sportscholen die vechten tegen faillissementen en wat iets meer zijn op dit moment. Er is een enorme groei van sportscholen. Je kunt er tegenwoordig geloof ik voor 2 tientjes per maand naartoe. Dus daar hoeft u niet te zijn. Maar laten we andere oplossingen dan zoeken in die richting. Misschien buiten de sportscholen.
Heer Roos, ja, gaat u verder?
Ik heb eerlijk gezegd geen vraag gehoord, maar...
Nee. Maar gaat u gewoon verder.
Ja, als opmerking neem ik er kennis van. Ten slotte nog een aantal opmerkingen over de inbreng van de heer Sluis aan het begin van dit onderwerp. Hij heeft iets gezegd over mantelzorgers. En ik sta mij toe, en ik hoop dat ik daarmee de woorden van de heer Sluis niet onrecht doe, dat ik daar heel erg in herkende wat ik net ook heb gezegd over het belang van mantelzorgers en dat we die mensen niet moeten overvragen. En dat we ook moeten erkennen dat er nu al veel wordt gedaan door die mensen. Ik denk dat dat een heel essentieel punt is waarvan ik ook, ook met de woorden van de heer Sluis in het achterhoofd dat ook heel nadrukkelijk aan de wethouder mee wil geven. En wat betreft zijn opmerking over het houden van hoorzittingen met enige frequentie, dat charmeerde mij bijzonder. En ik denk dat we daar ook als raad serieus over na moeten denken hoe we daar vorm en inhoud aan gaan geven. En dank voor die suggestie van de heer Sluis.
Goed, dankjewel. Dan hebben we alle partijen gehoord. En wat zeg je? Er wordt hier gefluisterd. Even een korte sanitaire pauze.
Van,
nou, mensen die dat willen kunnen dat ook even doen. Om 11 uur gaan wij beginnen met de reactie van de wethouder. Dat kan iedereen even.
Thank you.